En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Kan iedereen even...
Test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, dekkers in de house,
Oké, de vries in de house, de vries in de biskel, de frissel in je ossa, je weet het.
Oké, dit is top. Het gaat allemaal wat trager vandaag, hè?
Dat is oké. Hallo, lieve luisteraars. Het is nu we dit opnemen in hittegolf, maar we houden voor jullie het hoofd koel.
Ja, dat klopt, Ellen. Wat fijn. Hallo lieve luisteraar, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boek FM, de literatuurpodcast van uitgeverij Das Mag en de Groene Amsterdammer. In afwezigheid van Bob ben ik, Merel Borst, vandaag weer uw lieftallige host. Omdat het momenteel 33 graden is, de mussen van het dak vallen en mijn hersenen bijna gesmolten zijn, houden we het wat korter en hebben we een small talk over zomerboeken. Er zijn van die boeken die je in de winter onder een dekentje op de bank leest en die je doen verlangen naar warme zomers met lange avonden en verkoelende zwemsessies in een mooi blauw meer. En er zijn ook zomerboeken die zich afspelen op zulke mooie of fascinerende plekken dat je er misschien graag naartoe zou gaan of bent gegaan door wat je gelezen hebt. En omdat veel mensen door corona de vakantie in eigen land vieren, praten we in deze smalltalk over boeken die je reislust hebben opgewekt. En vandaag praat ik over die boeken met dichter en literair columnist Ellen Dekwits.
Hoi Merel, hi. Hallo. Luisteraar, hoi.
En schrijver en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, Joost de Vries.
Hallo.
Hoi jongens, het is heel erg warm.
Ja, dit is hoe de menopauze moet voelen.
Het is bijna gênant zo nat en bezweet als we zijn. Dit is meestal een soort van niveau van intimiteit dat je niet snel met mensen bereikt.
Nee, niet met anderhalve meter ertussen inderdaad. Nee, dit is vrij intens. Maar vakantie, het is half augustus. We zijn eigenlijk al bijna door de zomer heen. Nou ja, dat niet, maar we komen dichterbij. Jongens, zijn jullie al op vakantie geweest?
Ja, ik ben even naar het platteland geweest met mijn geliefde bij bevriend gezin. En de bedoeling was dat het heel fijn zou zijn. We hadden allemaal ook afzonderlijk ons laten testen op COVID en iedereen was schoon en... De tweede dag komt de kleuter van het bevriende stel de woonkamer binnen en die zegt hachoo. Oh. En anderhalf uur later lag iedereen met koorts op bed. Iedereen weer laten testen. Bleek het geen corona, maar gewoon een ordinaire zomergriep. Waar we anderhalve week lang 38 plus van hebben gehad. Dus het was, ja...
Voor jou duurt deze hittegolf al heel lang.
Heel lang. Dus ik vind het lekker cool. Nou, 33 graden. Oh, lekker. Fris. Ja. Sjaal om. En jij, Joost, ben jij nog weer geweest?
Ik heb net te horen gekregen dat mijn vakantie geannuleerd is. En nu weet ik niet meer precies wat het doel van mijn leven hier op aarde is. Ik heb me gewoon al wekenlang staande gehouden. Ik denk, lekker hard werken deze zomer. Lekker veel op mijn schouders nemen. Lekker sterk zijn. En dan straks in die Middellandse Zee plonzen. En toen kreeg ik opeens een mailtje van Tui. En toen dacht ik nog, dit is zo'n nepmailtje. Ik word geskimd, weet je. Dat is soms een beetje zo'n vage afzender bij. Dan denk ik, haha, mij hebben ze niet. En mij nemen ze niet te pakken. En toen kreeg ik daarna nog een paar mailtjes en ik moest ergens inloggen. En daar stond ook echt overal stond zo van, uw vakantie is geannuleerd.
Dacht ik, nou, rode banners.
Dit hebben die hackers, die hebben dit goed voor elkaar gekregen. Die beginnen me, en toen op een gegeven moment begon toch wel het kwartje te vallen. Zeker toen ze me ook begonnen te bellen. Toen werd het me wel duidelijk dat de vakantie...
En jij maar dus lachen toen ze belden.
Ik maar lachen van, haha, ik trap er niet in. Maar krijg je niet. Maar goed, toen op een gegeven moment wisten ze zoveel dat ik dacht van, oké, wacht eens.
En,
dus ik
maar,
moet nu,
ja.
Vanavond moet ik gewoon een nieuwe vakantie gaan boeken. Want ik ga volgende week heb ik vrij. En dan moet ik toch wel echt de stekker eruit en ergens met dit lompe lijf in een koud zwembad van
maar,
een bad liggen.
Maar Tui doet aan vouchers, hè?
Ja, dus ik krijg een voucher, dus ik moet nu met Tui weer een... Ja, goed.
Wat leuk. Dat een leuke bezigheid om een avond.
Ik begin die site heel goed te kennen. Ik begin die site van Tui echt gewoon... prachtige site, heel gebruiksvriendelijk.
Heb je al wat op het oog?
Nee.
Hey Merel, jij dan? Ga jij nog weg?
Ik ben een weekje wezen kamperen in eigen land.
Oh, waar precies?
Dat was erg leuk. Op een natuurcamping.
Bedoel je dat je bloot bent geweest?
Bloot, naakt?
Dat is nudiste camping, jongens. Oh, ja, okay. Er zijn verschillen.
Ja.
Nee, ik had gewoon mijn kleren nog aan. En dat was dicht bij de Veluwe eigenlijk. Het was heel fijn, heel rustig. Vrijwel niemand.
Oké, heb je wolven gezien?
Vakantie. Nee.
Nee, dat had gekund. Maar goed, jammer. Niet spectaculair, wel veilig.
Nee. Dus dat was fijn. Vakantie in eigen land. Doe ik niet zo vaak. Maar het was een weekje. Ik denk dat ik nog wel eind van het jaar... Ja, dan ga ik nog wel.
Waar ga je heen?
Weet ik niet, maar ik ga mijn rijbewijs halen.
Oh, good for you.
Meisje gaat een rijbewijs halen.
Oh. Heb jij je rijbewijs?
Nee, ik moet echt mijn rijbewijs halen. Kunnen we niet samen lessen? Is dat goedkoper?
Met z'n tweeën in een... ik ben al bijna klaar. Nee, ik moet eigenlijk eind oktober moet ik afrijden. En dan is dus het moment suprême. Als ik dan mijn rijbewijs heb, dan scheur ik gewoon naar de eerste, de beste... natuurcamping. Nee, ik ga wel de grens over, denk ik.
Duitse natuurcamping of een Belgische. Ja,
zo
leuk.
Ja.
Jongens, we hebben het al minutenlang niet over boeken gehad.
Nee.
Gaat het wel goed?
Wat gebeurt er? Zal ik dan maar?
Ja. Sling jij die bals voor het doel?
We zouden het over boeken gaan hebben.
Oh.
Ellen, mag ik bij jou beginnen?
Ja, tof. Ik vind het leuk om over boeken te praten. Ja, je vraag was, ter recuperatie voor de luisteraar... Mm-hmm. Door welk boek kreeg je een reisdrift? En eigenlijk is dat bij mij een hele stapel boeken... die allemaal naar hetzelfde land reizen. Een land waar ik eigenlijk niet van mezelf heen mocht. En als een tantaluskwelling las ik roman na roman over deze locatie. En ik moest uiteindelijk van mezelf toch gaan. Het gaat om Japan, het grote taboeland in mijn familie.
Het land van de reizende zon.
De mensen achter naar de Japanse interneringskampen.
Japanse interneringskampen.
Waar mijn halve familie dood is gegaan. En dus thuis was Japan eigenlijk een beetje het verboden onderwerp. Niks mocht van Toyota, niks mocht van Sony. En daarom vonden mijn broer en zus en ik het altijd geweldig om achter de rug van mijn oma, die naast ons woonde, stiekem alles wat Japans was te verzamelen. Dus wij maakten echt al sushi in een tijd dat mensen dachten dat het een bleekmiddel was. En we lazen ook echt al die Japanse boeken, alles wat los en vast zat. En
las je ook veel manga?
Ja, ik las heel veel manga. Ik had mijn eigen kimono's.
Wow.
Ja. Heeft mijn oma dus nooit geweten. Het voelde heerlijk stout.
En je stiekem een kimono garderobe.
Ja, maar het was ook gewoon... Kijk, juist omdat het een verbod was en een taboe, was het opeens heel erg aantrekkelijk. Maar goed, long story short. Ik heb het al vaker over deze schrijver gehad in Boeken FM. Yukio Mishima begon ik op vrij jonge leeftijd te lezen. Een 20e eeuwse Japanse schrijver. Regetroepeleerd persoon. Check Wikipedia als je er meer over wil weten. Want dit is een small talk, dus ik mag niet uitweiden van Merel. Klopt. Die met een bamboesweep hier achter me staat om toch een beetje in het thema te blijven. En Mishima die heeft een heel mooi boek geschreven. Het Gouden Paviljoen. En over het hoe, wat en waarom kom ik zo meteen wat voor boek dat is. Want mijn reisdrift werd nog extra aangezwengeld richting Japan vanwege een tweede boek. En dat is van Junichiro Tanizaki, Embrace of Shadows. En dat is niet zozeer een roman als wel een essay over esthetiek in Japan. Nou, kort samengevat. Dat laatste boek, wat eigenlijk heel erg van belang was... eigenlijk een soort doorslaggevende factor voor mij was om die ticket te boeken, om de plek te gaan bezoeken die in de eerste roman aan bod komt. Het is allemaal verwoven met elkaar, jongens. Dat essay gaat over het verschil in esthetische beleving tussen Japanners, tussen mensen uit het oosten en mensen uit het westen. En dat essay bestaat uit 16 kleine hoofdstukjes waarin hij bijvoorbeeld uitlegt waarom de meest kostbare en geliefde edelsteen in het oosten jade is en die in het westen bijvoorbeeld diamant. Nou, long story short, wij in het westen houden van licht, van flonkering, van alles heel duidelijk zien. En in het oosten koesteren ze het mysterie iets meer, houden ze meer van de schemering, meer van het gedempte licht. En als je Tanizaki hoort lezen over het genot, hoe het bijvoorbeeld is om in een oud-Japans zen-klooster naar de wc te gaan, spoiler alert, die wc's zijn een beetje schemerige, onderbelichte plekken. Je weet ook nooit zeker of je wel juist richt. En die wc's die zijn ook
half open naar de buitenwereld toe. Kijk altijd om de een of andere reden in die essays uit op een prachtig grasveld met een paar edelherten. Dan denk je, ja, ik heb toch echt wel wat gemist in al die neonverlicht witbetegelde place waar ik de afgelopen 38 jaar mijn behoeftes heb gedaan. Nou, dat soort dingen. En die man heeft, ik weet, heb je wel eens wat van hem gelezen, van Ta-Nehisi?
Niet van Ta-Nehisi, de Makioko.
Oké, oké. Wat de Makioko is, die man heeft een fantastische manier hoe die dingen beschrijft. Op een gegeven moment, dat is het laatste wat ik erover zal zeggen, want het is een small talk, heeft hij het over de gewoonte dat geisha's, die hebben eeuwenlang hebben ze hun tanden zwart gelakt. Ik weet niet of je was een plaatje ervan hebt gezien. Dat was het toppunt van chic. En dan beschrijft hij op een gegeven moment hoe het licht valt op een jonge Maiko. Dat is dan een leerling geisha. En die heeft ook zwart gelakte tanden. En het lantaarnlicht valt op haar gebit. En vanwege de combinatie van dat oranje kaarsachtige licht en die zwart gelakte tanden, krijgt zij een mond vol elfenvuur. En wat is elfenvuur? Geen idee. Maar ik stel me er een soort van gedempt vuurkorfje bij voor. Nou, die man, die stijl, ik weet niet wat die slikte, maar ik wil het ook. Over naar de tweede roman, waardoor ik echt al een obsessie ontwikkelde voor Japan op vroege leeftijd. Dat is Het Gouden Paviljoen van Yukio Mishima. En het is eigenlijk een boek, ja, hoe zal je dat zeggen? Het is een hele tragische geschiedenis. Het is ook gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het Gouden Paviljoen bestaat ook echt. Het is een deel van een groot tempelcomplex, het Kinkakuji. Complex, als ik dat heel erg goed en verkeerd uitspreek. En dat is eigenlijk, ik zeg heel vaak het woord eigenlijk, Merel. Wil je dat even uitknippen?
Nou, ik heb het nu daar te warm voor, maar misschien later.
Oké, top. Het Gouden Paviljoen is een hele mooie, heel mooi deel van het tempelcomplex. Het is, je raadt het nooit, goud. En het is ergens in de jaren 50 door een waanzinnige monnik in de fik gestoken. En Yukio Mishima, die was dan een wat aftakelender schrijver voor zijn doen. Dan die man had een narcissuscomplex van de Pekjouda. Zoek het ook maar even op een
heel
Wikipedia.
Heel fascinerende manier aan zijn einde gekomen.
Heel fascinerend, maar dat gaan we niet verklappen.
Gaan we dat niet verklappen?
Nou,
dan kunnen mensen zelf googlen en lezen hoe die aan zijn einde is gekomen.
Ja, dat is eigenlijk wel,
is
leuk.
Wel spectaculair. Ja,
hij is op een hele Yukio Mishima geëindigd. Maar weet je, het is een small talk, dus we kunnen niet verder op ingaan. Maar het is hetzelfde als wanneer iemand tegen zegt, ja, de Viking en executeerde mensen door middel van een bloedarend. Dat je, oh, interessant, bloedarend.
Wat is bloedarend? Wow. Pictures.
Dat wil je ook niet weten. Maar goed, long story short, Mishima, die was gefascineerd door dit verhaal en hij door dit nieuwsbericht en hij maakte zijn eigen verhaal waarin een wat lelijke, stotterende, mislukte leerlingmonnik aantreedt bij het Gouden Paviljoen. Dat is dus een soort paviljoen waar hij zijn hele leven lang door zijn vader al de meest waanzinnige verhalen over had gehoord. Hij had nog nooit een plaatje ervan gezien, alleen maar verhalen van hoe mooi, hoe verheven, hoe sprookjesachtig het was. En als hij dan tegen dat paviljoen aanloopt, dat gebeurt ongeveer op pagina 5, dan stelt het hem enorm teleur. En de hele tijd, dat hele boek lang, baalt hij van die scheiding tussen het Gouden Paviljoen in zijn fantasie en het Gouden Paviljoen in het echt. Het ideaal versus de werkelijkheid. En daar komen nog heel veel andere bespiegelingen bij van hoe verdorven het zenboeddhisme is geraakt in Japan in de jaren 50. Maar long story short, op een gegeven moment steekt hij zelf ook dat hele paviljoen in de fik. En nou, die ontknoop ik ga ik niet verklappen, maar dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik dacht, ik wil dit Gouden Paviljoen, wil ik in het echt zien. En dan kan ik meteen kijken. Nou Joost, let op. Gouden Paviljoen ligt in Kyoto en ik ging met mijn twee beste vrienden vorig jaar zomer van 2019 backpacken door Japan. En als kers op de taart, als wasabi op de sushi, zouden wij dat fucking paviljoen gaan bezoeken in Kyoto. We hebben 3000 kilometer door heel Japan getraind. Laatste reisdag, wij komen daar aan. Er was een soort geisha optocht, dus we waren totaal afgeleid, waardoor we om 4:30 smiddags pas richting dat Gouden Paviljoen konden gaan. En we komen daar aan. En ik zei van, ja jongens, ik weet wat, het klopt niet met het plaatje. Het was wel een paviljoen, er was een tempel naast, maar het was zilver. En wat blijkt nou? Onze gids was abuis. We hadden dus het zilveren paviljoen, maar blijkbaar ook bestaat in Kyoto, opgezocht in plaats van het gouden. En het gouden lag 4 kilometer verderop en stond op het punt om op te sluiten. Dus ik heb het long story short niet gezien, want de volgende ochtend vlogen we terug.
Oh. Ja, je bent er maar voor naar Japan gevlogen, tenslotte.
Dat was alles. Ik heb wel veel mooie, leuke andere dingen gezien hoor, maar ik zou dus een keer terug moeten. Ja, vorig jaar zei ik, ach ja, dan ga ik in de zomer van 2020 wel naar Japan. Dat is geen enkel probleem. En ik ben nog steeds in afwachting, maar weet je, hoe meer ik er zo over nadenk, hoe poëtischer dit eigenlijk is.
Eigenlijk wel, ja.
Want ik wil dat paviljoen zien. Ik wilde kijken of het inderdaad zo teleurstellend was. Mm-hmm. Ik heb het niet gezien. Dus net zo. En eigenlijk word ik dus niet getergd door een confrontatie tussen droom en werkelijkheid, waar die monnik in deze roman van Mishima helemaal onderdoor is gegaan. En soms, lieve mensen, is het ontlopen van de ervaring eigenlijk een zegen op zich. Dit was mijn verhaal.
Wauw.
Wow.
Quote, ja, goed, Ellen Dekwiet.
Goed, ja. Gewoon,
goed,
ja.
Okay.
Maar ja, ja, soms is het inderdaad ook gewoon dat als je maar je hebt het misschien ook wel eens met schrijvers in het algemeen. Dat soms heb je van die plekken waar je heel erg naar uitkijkt, en mensen die je heel erg bewondert, dat het soms maar beter is om ze gewoon niet te ontmoeten. Want dan blijft het gewoon zo helemaal in stand ook. Ik bedoel, we zullen misschien geen namen noemen, maar jij kent dat,
jij
denk ik ook
wel. Jij wil helemaal niet. Helemaal niet. Graag zeggen,
maar gewoon, je hebt het wel eens met schrijvers. Dat je dan echt denkt van, dat als je ze dan ontmoet, dat ze dan gewoon, ja, net als jij gewoon een beetje sukkeltje zijn. Of dat ze gewoon
niet zo
geniaal zijn in de dagelijkse omgang als je... Dus kan je ze beter, maar gewoon op een...
Nou, wie was dan een deceptie voor jou, Joost?
Ja, maar ik zeg net dat we geen namen moeten noemen. Nee, ik heb bijvoorbeeld met Michael Chabon, Amerikaanse schrijver, vond ik echt geweldig. En die interviewde, en dat was misschien niet eens zozeer zijn tekortkoming of zo, maar dan zit je tegenover zo'n man die gewoon al 60 interviews die week heeft gegeven en er gewoon echt geen zin meer in hebt op jouw fanboy praatjes of zo. En maar het ergste wat ik ooit heb gehad was mijn interview met Don DeLillo.
Oh ja, dat vertelde je niet. Don DeLillo,
die trouwens dit najaar met een nieuw boek komt.
Oh.
Had niemand verwacht, maar het komt. En die gewoon geen tekst had. En dat je echt gewoon een half uur later weer buiten staat. En dat je gewoon met een bandje waar 6 antwoorden op staan van 2 zinnen of zo. Dat je echt denkt, mijn god, deze man...
Daar was je voor naar Amerika
gevlogen,
toch?
Daar was voor naar New York gevlogen, ja.
Oh ja, oh jeetje. Nou goed, dat is gemiste kans. Maar Joost, daar gaan we niet over hebben. Vertel eens eventjes.
Nou, maar kijk, dit is een mooi bruggetje. Want ik ga het bruggetje nog niet weggeven. Want dat is ook de clue. Maar waar ik volgens mij ook wel eens over heb gepraat... zijn de romans van Edward St. Albans.
Nou,
over Patrick Melrose.
Wie? Hè? Heb ik nog nooit gehoord,
trouw
Joost.
Trouw luisteraars. Ja?
Ja?
Trouw luisteraars, je kan nu gewoon een paar minuten doorspoelen. Okay, nou, dan hoef ik allemaal niet heel veel te gaan zeggen waar het over gaat. Maar die heeft 5 romans geschreven over hetzelfde personage. Oh mijn god, nu heb ik zelf niet eens meer zin om het te vertellen. Maar goed, in ieder geval... die spelen zich heel erg af in de hogere upperclass kringen in Londen, in Engeland. Met allemaal mensen die heel grappig zijn en heel naar. En eigenlijk allemaal het ene trauma van hun ouders weer doorgeven aan hun eigen kinderen. Het zijn boeken van een zeldzaam niveau. En hij komt na de kerst volgens mij met een nieuwe roman. Ja,
Joost wijst nu met zijn vingers voor
naar
iedereen.
Ik wijs gewoon heel naar Ellen. Die dus echt met een gekoud biertje tegen haar hoofd
zit.
Gewoon,
ja,
om gewoon
zo
af te
warm
koelen.
En dit is zo saai, Joost.
Maar die boeken spelen zich heel vaak af in St. James. St. James, een wijk in de mooiste wijk van Londen. Een heel klein stukje is het maar. En dan heb je St. James Street. En aan St. James Street zitten allemaal hele mooie, exclusieve herenclubs. Dat zijn van die herenclubs waar ik nooit in mijn leven een voet naar binnen zal mogen zetten. Want die zijn alleen voor leden. En die leden, dat zijn alleen maar admiraals en prinsen en hertogen. En hele bijzondere mensen.
Ja, maar ik dacht dat de Friese adellijke naam was.
Ja, nee, de Friese is inderdaad hoge adel. Je hoort die naam zelden ook.
Blauwbloed.
Inderdaad. En, maar goed... altijd als ik in Londen ben, loop ik daar dan een beetje doorheen. En ik had er ook een keer gelezen dat niet alleen de personages in die boeken van St. Albans zijn lid van Whites. Whites is de meest exclusieve club. Whites klinkt meteen heel racistisch, maar het is omdat het in een wit gebouw was. Maar ik kon het gebouw nooit vinden, want het is niet zo dat er dan groot op de deur staat Whites. Nee, want dan is het niet exclusief meer. Nee. Dus ik liep er heel vaak langs, dacht ik, waar is het nu eigenlijk gewoon? En toen op een gegeven moment was ik daar in Londen en... ik had gelezen dat, nou, wat ik al zei, niet alleen die personages van zijn omslid, maar hij zelf ook. Wat nog, nou, daar kom je niet heel veel schrijvers tegen, denk ik. En ik liep daar een beetje rond en ik was net het 5e deel van die serie aan het lezen. Die zat gewoon in mijn rugzak. En toen liep ik even de hoek om naar een boekwinkel die daar zit, Hatchard. Hele mooie boekhandel. En ik loop de deur uit. Ik doe de deur open. Ik stap naar buiten en ik loop ongeveer iemand omver. En toen dacht ik, wacht eens, dit... Nee, toch?
Nee.
Oh, gewoon zo'n man met zo'n hele grote jas. Dus ik echt zo een beetje zo achter hem aanlopen.
Stalk.
Dat je denkt van, wat is het moment dat je iemand op de schouder... Ik moest er een beetje zo langs zien te komen. Want je moet iemand in zijn gezicht kunnen zien.
En,
liep hij ook heel snel, dat je met een klaplong dus nou,
hij liep gewoon zo en hij liep zo de hoek om, ook echt zo richting Whites. Dus ik echt zo erachter. En toen op een gegeven moment was er zo'n oversteekplaatsje. En daar kon ik er echt zo langs glippen. En toen dacht ik zo, can I ask you a question? Are you Edward Albans? En hij keek me echt aan van, oh mijn god, als dit mijn fans zijn, dan kan ik net zo goed ophouden met schrijven. Het was midden in de zomer. Ik was echt net zo doorweekt volgens mij als ik nu was.
Driedelig pak aan waarschijnlijk.
Driedelig pak aan waar ik doorheen zweette. Het was echt gewoon, het was geen goede beurt. En volgens heb je dan op de precieze plek waar je hem wil hebben. Maar ja, wat ga je dan doen? Je gaat niet echt een lang gesprek met elkaar hebben. Want ja, dat is
hoe
gewoon...
Hoe oud was je toen je dit deed, Joost?
Nou, weet ik niet. Laten we zeggen 35. Nee, zo te rekenen. Maar dan wel 34 of zo. Dat is gewoon even een paar jaar geleden. Maar dat je echt gewoon zo helemaal op de juiste plek de juiste persoon tegenkomt. Alleen ja, hij was de juiste persoon. Hij was de juiste plek. Alleen ik was niet de juiste persoon. Ik was daar gewoon from the Netherlands.
En toen had je meteen een straatverbod aan je broek.
Ja, nee, toen dacht ik van, oh god, deze straat moet ik maar voorlopig even zien te mijden. Ja.
Maar wat heb je gedaan? Heb je een gesprek met hem gevoerd? Heb je een selfie gemaakt? Heb je een handtekening gevraagd?
Geen selfie-vraag. Nee, maar het leuke is dat ik hem toen 2 jaar later, toen was hij in Amsterdam. Of een jaar later was hij in Amsterdam. En toen moest ik hem interviewen. En toen heb ik hem gegeten en hem geïnterviewd. En dat was gewoon superleuk. En toen heb ik...
Heb je toen gezegd?
Maar niet ter sprake.
Weet je nog? Nee?
Nee, hij wist het gelukkig ook niet meer. Of hij was zo beleefd om gewoon niet te doen alsof hij het zich herinnerde.
Oh ja. Zo van...
Oh my god, oh, die rare jongen die ik op straat zag. All over him.
Yeah. Ja, echt heel erg. Ja, sploetje. Ja, en jij Merel, heb jij ook eentje.
Mag even stop even voor dit verhaal. Je bent dus nooit dat Whites gebouw ingekomen.
Nee, daar kom je gewoon niet binnen.
Jammer.
Ja, maar het is ook wel goed dat er altijd deuren zijn waar je nog niet in bent geweest. Merel.
Hey, ja, Merel. Jongens, hallo.
Vertel eens over jouw fangirl ervaringen.
Nou, ik zat eens na te denken. Wat is nou voor deze vakantie... We moeten niet, maar veel van ons blijven in Nederland... en er waren nog een paar aantal boekjes die ik graag wilde lezen. En dat waren de nieuwe boekjes uit de Terloopsreeks van Van Oorschot. En dat zijn 4 hele mooie boekjes. Ik heb ze hier bij me.
Oh, je gaat ze laten zien voor de kijker.
Ja, je hebt het naar Brechtje Hofstra.
Ze zien er heel mooi uit. Ik zeg boekjes omdat ze maximaal 80 pagina's hebben.
Ja, ze zijn heel klein ook.
Klein, fijn om mee te nemen in je tas als je gaat wandelen. Hè? Hey. Het is namelijk een reeks over...
Een e-reader is ook een optie.
Nee, fuck e-readers. Vind ik stom.
Oké. Fuck ze.
Over
wandelen. Oh.
En als ik op vakantie ga, hou ik van wandelen en lezen. Het is gewoon een ideale combinatie, jongens. Dus het is een reeks van 4 boekjes. Ze zien er prachtig uit. Ja.
Vertel even wie ze gemaakt hebben.
Geschreven door Brechtje Hofstede, Thomas Rozeboom, Gerbrand Bakker en Marjoleine de Vos. En elk boekje beschrijft een wandeling die de auteur vaak loopt, vroeger heeft gelopen... bijvoorbeeld de grote ronde van Thomas Rozeboom door het centrum van Amsterdam. Of Marjoleine de Vos, die woont in Noord-Groningen. Het desolate landschap van Noord-Groningen. En heeft daar echt een heel mooi boekje over geschreven. Gerbrand Bakker, die in Duitsland een wandeling om zijn huis heeft lopen. En die eigenlijk opnieuw gaat bewegwijzeren. Dat is erg grappig, vond ik die. En Brechtje Hofstede, die een wandeling in de Dolomieten maakt.
Ja, waar ze vroeger als kind altijd
waar ze
kwam.
Vroeger als kind
gelezen,
altijd
ja.
kwam, ja. En ik vond het erg... Ik heb ze dus alle 4 gelezen en ik vond het erg leuk... dat iedereen zo'n eigen benadering heeft van wandelen... maar dat het best wel iets groots is in hun leven. En ja, ik werd er erg blij van.
Ja,
ik wilde graag erdoor gaan wandelen...
En wat vond je, kan je iets specifieker zijn? Wat maakte echt indruk?
Nou, wat ik vooral bij Marjoleine de Vos had, dat zij het over het landschap van Noord-Groningen had. En ik ben zelf opgegroeid in Drenthe.
Yes.
Op een boerderij.
Echt Joost. Fuck off.
Sure, Joost. Ik heb daar tot mijn 17e gewoond ongeveer. En daarna wilde ik heel graag naar de stad. Ik werd helemaal gek van de natuur daar. Ik wilde er echt niet meer zijn.
Wat deed de natuur je aan dan? Waren ze in je oren aan het fluiten of bomen?
Ik vond het gewoon doodsaai. Okay. Ik was ook helemaal niet zo'n natuurkind vroeger. Okay. Ik wilde gewoon actie en leuke dingen om me heen.
okay. die gebeuren. En geen vogels, okay. maar muziek of zo. Okay. Maar nu is dat dus weer aan het veranderen en ga ik heel graag terug naar Drenthe. Dat vind ik fijn. En Marjolein heeft dat heel erg mooi beschreven in dat boekje Je keek te ver.
Okay.
En dat was ja een van de dingen waardoor ik ja, vakantie in eigen land zo waardeer.
Ja,
en überhaupt het eigen landschap.
Ja, dat snap ik. Ja, maar zeker dat landschap in Groningen, dat is zo... Ja, je moet ervan houden, maar het is zo mooi woest en ledig. Ik heb zelf natuurlijk 5 jaar gestudeerd in Groningen. En wat echt voor mij, zodra het voorjaar aanbrak, gewoon vaste prik was, was elke week een heel stuk fietsen, meestal richting Glimmen. Weet je, ken je die omgeving? Kopland gewoond, Vales heeft daar gewoond. Mm. Prachtige bossen. Je komt kilometers lang, kom je geen hond tegen. Nee. Af en toe zie je een roofvogel biddend aan de hemel. Het is echt...
Ja, prachtig.
Ja, het is af en toe dat ik denk van dit is misschien het Wuthering Heights van Nederland.
Oh ja.
Maar dan zonder heide.
We hebben ook nog vragen.
Leuk!
En Ellen, ik heel toevallig had jij volgens mij iets te vertellen over vragen.
Ja, zeker. Nou, weet je, soms door deze podcast waar inmiddels miljoenen mensen luisteren, word je ook af en toe op je stem herkend. En laatst trad ik ergens op en toen kwam iemand op me af. Tessa, hoi, shout-out naar jou. En die zei, oh my god... Ik wil iets weten. Ik ben dankzij jullie die hele fucking Wolfhall trilogie aan het lezen. En ik heb echt de tijd van mijn leven. Maar ik zou eigenlijk van jullie ieder afzonderlijk willen weten wat jullie fuck, marry, kill is. Met betrekking tot de personages van Wolfhall. Joost, begin maar.
Kill?
Ja. Yeah.
Zou ik voor Call Me gaan?
Ja.
Voor Risley. Dat is een soort van het onderkruipertje.
Het onderkruipertje, de brilsmurf en potige.
Ja, de brilsmurf is echt precies wie het is inderdaad. Ja, gewoon ook nog een soort van verrader. Het is gewoon iemand die als soort van intrigant ergens tussen zit. In het hofhouden, in het huishouden van Cromwell wordt geplaatst. Fuck. Ga ik voor de... Lady Howard, klopt dat?
Ja, welke Lady Howard?
Ja, die ene die eigenlijk in de hofhouding zit van Anne Boleyn.
Oh,
en
ja,
eigenlijk heel erg tegen haar intrigeert.
Jane Howard.
Jane Howard.
Jane Howard, de vrouw van George Boleyn.
Ja,
hij
de vrouw van,
haar
ja,
enorm.
Ja, dus
ja, ja, ja,
en dat is zo iemand die zo heerlijk komt roddelen.
Maar die zou je doden?
Nee, die zou ik fucken.
Oh, fucken.
Ja, fucken.
Okay. Ja? want mensen die goed kunnen roddelen, kunnen dus ook goed...
Ja, maar dat is gewoon een beetje
gewoon
zo'n... Ja, nee, ze verdient een beurt. Maar ook een beetje dat geheimzinnige. Dat er bij haar in zit, denk je, nou, daar kan je vast een goede affaire mee hebben. En dan Mary, ja, gewoon Henry natuurlijk. Je wilt toch gewoon op die troon terechtkomen. Ja, dat is gewoon,
iemand...
dan kan ik lid worden van White aan St. James Street. Ik denk dat dat mijn enige manier is.
Ik snap het helemaal. Hey, Merel, jij dan?
Strategische Mary, ja, ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik Hilary Mantel niet gelezen heb. Dus ik zou, maar ik zou... Ik heb er wel ontmoet.
Okay.
Ik zou er zelf wel marry. Ik vond haar echt heel erg leuk.
Dus was heel leuk. Ja,
zij is
ook marry.
Ja. Ik zou haar misschien ook wel marry.
Dus Hilary Mantel is mijn marry. En verder laat ik het hierbij.
Fuck
Ellen.
Ja, fuck Anna Boleyn. Want ja, die is natuurlijk... Hoe hou je in godsnaam de aandacht van iemand 7 jaar vast? En hoe zij wordt geportretteerd door Hilary Mantel... is ze zo heerlijk snobby. Niks aan haar... In die hele roman is eigenlijk sexy te noemen. Ze heeft geen boobs. Ze heeft een soort haakneus. En toch zit er een soort van...
iedereen gaat op haar.
Geilheid die er
van
afdampt. Nou, ik geloof Hilary Mantel op haar woord. Dus fuck zeker Anne Boleyn. Mary, zou ik misschien Rafe Sadler doen? Want die is natuurlijk zo ontzettend lief en zo ontzettend trouw.
Hij heet Rafe, wat altijd zo'n stoere naam is.
Ja, precies. Ik moet meteen aan Charlie Knows en Mental Theo denken. Dus daar kan je ook wel iets leuks mee doen. Ja, en Kill. Ja, Henry natuurlijk. Wat een lul is dat, zeg. Entitled roodharig reuzenkind. Kloontje het reuzenkind, Joost. Het is afschuwelijk. En hij wordt natuurlijk in de tv-serie geportretteerd door Damian Lewis. Die, nou ja, Damian Lewis, de enige keren dat ik daaraan denk in een seksuele context is om orgasme uit te stellen. Dus dit zijn mijn fuck, marry, kill. Hey, en weet je, ik heb van veel mensen gehoord, Joost Merel, dat ze dankzij ons dus die hele Wolfhall trilogie aan het lezen zijn. En wat mij dus nu leuk lijkt, is een wedervraag. Dus lieve luisteraars, als jullie er klaar mee zijn, stuur ons jullie fuck, marry, kills. We gaan durven. Mm-hmm. Vind ik toch, jongens? Vind ik leuk?
We gaan zeker durven.
En dan ben ik echt heel erg benieuwd of jullie het ermee eens zijn of niet. En in het verlengde daarvan... kijk, nogmaals, ik hoor heel vaak dat mensen ons luisteren.
Yeah.
Veel vaker leuk, dan mensen zeggen goed. Van... hey, je hebt toch die boeken hebben en podcasten luister ik dus nooit naar, weet je wel. Dus dat is sowieso een goed teken. Maar wat ik leuk vind om te horen is wat jullie aan het doen zijn als jullie ons luisteren. En ik hoorde van Jessica Duurlach, een gewaardeerde collega-schrijfster, dat zij ons altijd luistert als ze aan het hardlopen is. Mm-hmm. Nou, ik luister zelf elke aflevering terug om na een half uur lang met een hamer mezelf in het gezicht te slaan. Ik luister ons altijd...
Je dagelijkse portie zelfhaat.
Ja, alsof mezelf is nog niet genoeg zijn daarvoor, ja. Joost. Ik luister ons altijd terug als ik mijn cavia's aan het verschonen ben.
Aww.
Dus lieve luisteraar, ik vind echt leuk. Mail ons. Wat zijn jullie godsnaam aan het doen?
Ja, okay. Ja, vind ik leuk.
Yes, Merel, er waren nog twee vragen, zei je.
Ja, klopt. Dit is een vraag van Tim uit België.
Ah, wel. Leuk,
liefste Ellen, Joost, Merel en Bob. In een tijd waar podcasts ontspruiten als wilde bloemen in de gracht, zijn er teleurstellend weinig goede literatuurpodcasts. Die van jullie reken ik daar wel bij. Gelukkig. Jullie zijn de belezen vrienden die in de echte wereld zeldzaam blijken. Ik heb net met enige vertraging de aflevering over Camus' De Pest geluisterd. Als Camus-fan, tussen haakjes, ik heb zelfs Sisyphus op mijn voorarm vereeuwigd, ben ik verscheurd tussen blijheid met het nieuwe...
Wat is een voorarm? Is dat een pols, eufemisme voor een... Oké.
Jezus, Ellen! Ben ik verscheurd tussen blijheid met het nieuwe lezerschap en frustratie over de verkeerde leesintenties. Bedankt om dat toch even te duiden, Ellen. Jij bent stiekem altijd al mijn favoriet geweest.
Oh, Tim, dankjewel.
Overigens vind ik het vreemd dat Stad der Blinden van Saramago, eveneens Nobelprijswinnaar, geheel over het hoofd gezien wordt in tijden van quarantaine.
Ja.
Nu iedereen Camus gelezen heeft, is dat misschien een prima boek om in de onvermijdelijke tweede coronagolf te lezen.
Oh, Jezus, ja.
Maar genoeg over corona. Ik heb ook een vraag. Ik las onlangs The Sellout van Paul Beedy, de eerste Amerikaan die de Man Booker Prize won in 2016. Het is niet alleen het grappigste boek dat ik ooit las, daarmee Catch 22 van de troon stotend, maar ook een boek dat met het racisme-debat rond Black Lives Matter weer erg pertinent is geworden. Een absolute aanrader, een van de beste boeken die ik in jaren gelezen heb. Ook James Baldwin zie ik regelmatig terug opduiken. En aan de andere kant van het spectrum werd bijvoorbeeld Jeff Gerard?
Ja, Black Venus? Ja, oh, Black Venus. Ja.
Sorry, Jack. Uit de Vlaamse literaire kanon geschrapt. Het is duidelijk dat literatuur over ras en identiteit een heropleving kent, al dan niet gelezen in een nieuw licht. Welke boeken raden jullie hierover aan? En zij tussen haakjes opnieuw relevant. Warme groeten, Tim, uit België.
Hey Timmy, kijk, we hebben het er al eerder over gehad in deze podcast, een van mijn lievelingsboeken. En dat was echt een van de boeken die mij nog meer de ogen opende over hoe het is om van kleur te zijn. Is Between the World and I, of Between the World and Me, jongens?
Volgens mij.
Ta-Nehisi Coates, wat eigenlijk gewoon een brief aan zijn jonge zoon is over wat het betekent om zwart te zijn in Amerika. Wat de gevolgen zijn, hoe je eigenlijk met 10-0 achter staat. Dat is een van mijn lievelingsboeken daarover. Ik ben momenteel ook bezig met het lezen van, hou je vast, Gone with the Wind van Margaret Mitchell.
Waar?
Ja, want ik dacht van, er zijn natuurlijk heel veel boeken in, dat ook gewoon Black Venus van Jeff Gerards. Er zijn heel veel boeken die opeens niet meer kunnen. En ik dacht van, jeetje, hoe zit dat met deze roman, die toch echt wel tot de kanon behoorde, die in een tijd, want het is in een tijd geschreven dat ontzettend veel racisme is. Kan het boek nog? En wat ik tot dusver opmerkelijk eraan vind, er worden verschrikkelijke woorden in gebruikt. Dus de zwarte mensen worden darkies genoemd en zo. Mm. Maar tegelijkertijd zie je ook, en dat vind ik er best interessant aan, dat ik ben dus nu op de helft, dat de zwarte mensen dus er veel beter van afkomen dan de witte mensen. True, de zwarte mensen die worden echt gewoon, hun spreektaal wordt fonetisch opgeschreven, dus het klinkt echt helemaal nergens naar. Maar het wordt telkens wel door haar benadrukt hoe slim en hoe zij eigenlijk de baas zijn. Dus dat vind ik interessant. Ik weet ook niet precies wat ik er daarvan moet denken.
Ja, het boek is minder plat dan die film. Die film is natuurlijk echt heel geromantiseerd.
Nou ja, de film is ook goed hoor. Ja, nee, de film is walgelijk als het gaat om de representatie van zwarte mensen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe Mammy erin zit, die is alleen maar op te schreeuwen. Maar ook hoe die zwarte voorman, die in het boek veel intelligenter is, als een soort halve Mongool wordt neergezet. Het kan echt niet, maar het boek tot dusver, nee goed. Joost,
nou,
jij?
Nou, ik denk inderdaad dat wat leuk is, wat gewoon interessant is, is als je, nou je had het ook over Baldwin. Hij heeft zo'n essay geschreven, The Fire Next Time. En dat is helemaal het voorbeeld van Ta-Nehisi Coates. Dus volgens mij is het heel interessant om die twee naast elkaar te leggen. Er zit 40 jaar of 50 jaar verschil tussen. En dan zie je heel mooi wat er veranderd is, maar vooral wat er qua racisme hetzelfde is gebleven. Waar ik aan moest denken, vond ik een heel bijzonder boek, is Mimic Man, of The Mimic Man, van V.S. Naipaul. V.S. Naipaul is de Indiase Nobelprijswinnaar. En wat hij eigenlijk heel mooi heeft beschreven in dat boek, het gaat dus over mimetische mannen. Dus meme is het nadoen van iets. En wat hij eigenlijk beschrijft is mannen zoals hij, die dus allemaal uit India kwamen en dan volgens naar Groot-Brittannië toe gaan. En dan heel erg hun best doen om de cultuur van het Westen over te nemen. En het zichzelf daardoor ook helemaal verliezen. En tegelijkertijd daardoor ook niet meer als vol worden aangezien, zowel door het Westen, die denkt van ja, je doet het alleen maar na, als de familie die ze achterlaat in India. En die laat heel mooi, ja, heel bijzonder boek over hoe, ja, hoe het gevaar van jezelf kwijt te raken in zo'n postkoloniale wereld. Mm-hmm. Dus dat is denk ik zo snel wat bij me opkomt.
Ja, en weet je Tim, kijk, ik neem aan dat in het middelbare school curriculum van de Vlaamse scholen niet echt Indische romans zitten. Maar als je nu bijvoorbeeld weer boeken leest als Oerolg van Helle Hase, als je kijkt hoe dat echt stuitend, hoe daar de zwarte medemens wordt beschreven, echt alsof ze een beetje gewoon, ja, gehandicapt zijn. Er wordt gezegd van ja, ze zijn wat gewelddadiger, maar ja, hun aard was ook wat beestachtiger. Dat soort dingen, ja, dat zit erin. Tegelijkertijd, als je kijkt naar Land van Herkomst van Edu Perron, een hele goede schrijver, leuke prijs ook naar genoemd, dan zie je dat het eigenlijk veel...
Je hebt gewonnen ervoor.
Maar dat terzijde.
Dan zie je vooral in hoe hij als... Hij heeft Indisch bloed, hij is niet helemaal wit. Hoe hij er tegenaan kijkt, maar ook hoe hij tegelijkertijd neerkijkt op de zwarten. En ik kan eigenlijk mijn verhaal niet af, maar ik heb het zo warm, jongens.
Ja, ik val even voor je in. Okay. Ja. Ik dacht nog voor... hallo. Tim, ik dacht aan Americana van Chimamanda Ngozi Adichie.
Ja.
Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat gaat over een meisje dat opgroeit in Nigeria en daar verliefd wordt op een jonge Obinte. En vanwege de militaire dictatuur daar naar Amerika vertrekt om daar te gaan studeren. En het gaat over hoe ze aankomt in Amerika, niet veel geld heeft, moeite heeft met haar hoofd boven water te houden. En ze begint daar een blog over hoe het is om als Nigeriaanse in Amerika te komen en daar je bestaan proberen op te bouwen. Dat ze ook als eerste in Amerika realiseerde van ik ben zwart en ik verhoud me niet... Ik ben geen Amerikaanse zwarte, ik ben een Nigeriaanse zwarte. En hoe... daar schrijft ze dus een blog over en daar wordt ze heel bekend door. En Obinze, die blijft eerst in Nigeria en die gaat daarna naar Londen toe. En dat gaat er allemaal niet goed. En op een gegeven moment keert hij ook weer terug en zij keren allebei uiteindelijk weer terug naar Nigeria. En dan, het is ook een soort romance, dit verhaal, maar ook een soort visie over ras en migratie vanuit drie kanten. Dus Afrika, Europa en Amerika. En dat vond ik intrigerend. Ook als witte vrouw. Omdat ik had me bij sommige dingen totaal niet voorgesteld. Bijvoorbeeld met haar en zo.
Oh, yeah.
Waar door wat voor hel mensen allemaal heen gaan om dat haar maar stijl te krijgen. Echt.
Ja.
Zo, dat soort dingen.
Begin de boeken niet mee, dat ze op zoek gaan naar een
kapper. Ze zit in een kapperstoel en daar doet ze dan, vanuit daar beginnen de herinneringen weer op te spelen. Ja, klopt.
Ja, dat vind ik ook het fijne van lezen. Je ziet opeens hoe het is om iets anders te zijn.
Ja, absoluut.
Naar je eigen lijf, naar je eigen cultuur, ja, dat is heel fijn.
Ja, oké, vraag 2. Beste Merel, Bob, Ellen en Joost, wat maken jullie een fijne podcast?
Ah,
Ook wanneer het gaat over een boek dat ik zelf niet ken, vind ik het altijd erg interessant om naar jullie te luisteren. En soms stimuleert het me ook zeker om een boek ter hand te nemen. Zo heb ik net pas, dat had ik natuurlijk eigenlijk veel eerder moeten lezen, Wolf Hall uit.
Oh.
Jee. Ook heb ik het door jullie besproken boek van Muriel Spark aangeschaft.
Ah, yeah.
Ben erg benieuwd. Ik wil jullie een vraag voorleggen over migratie en literatuur. Ik ben zelf advocaat in het migratierecht en dagelijks bezig met verblijfsvergunningen naturalisatie aanvragen. Voor een vakblad ben ik onlangs een rubriek gestart, getiteld Migratierecht en Literatuur, waarin boeken centraal komen te staan waarin migratie en migranten een rol spelen. Het idee is om juristen en niet-juristen te laten reflecteren op mijn romans en poëzie die aan het thema migratie raken. De aanname is, heel kort door de bocht geformuleerd, dat het nuttig kan zijn voor juristen om door middel van literatuur meer begrip te ontwikkelen voor de fundamentele andersheid van vreemdelingen, tussen aanhalingstekens, zoals mijn cliënten juridisch te boek staan. Dan mijn vraag. Hebben jullie tips voor boeken waarin migratie, migranten of misschien zelfs het migratierecht zelf gethematiseerd wordt? Zelf denk ik aan Milan Kundera, Mohsin Hamid, Jhumpa Lahiri?
Ja, Jhumpa Lahiri.
Hebben jullie andere tips? Hartelijke groet. Ik kijk uit naar de volgende podcast. Thomas.
Hey Thomas, leuk. Tof, goede vraag. We hebben natuurlijk gewoon, als je het over de poëzie gaat hebben, Radna Fabiaus, Habitus, hoe het is om van een Curaçao naar Nederland te gaan, waar je allemaal op stuit. Het is maar een onderdeel hoor van de thematiek van de bundel, maar het zit er zeker in. Ook eentje die eerder in de podcast voorschijn kwam, Ocean Voom. Op aarde schitteren we even hoe het is om tweede generatie migratie te zijn vanuit Vietnam. Ook zijn debuut poëziebundel, Night Sky with Exit Wounds, speelt daar ook verder mee. Derde is Loop of Jade van Sarah Howe. Engelse bundel, heeft de T.S. Eliot prijs van 2015 gewonnen, als ik me niet vergis. Poëzie.
Okay.
En het gaat over, het is om een Chinese immigrant te zijn en terug te gaan naar China en te kijken, ja, of je wortels niet stomp zijn geworden. Verder, ja, migratie, het überhaupt het oeuvre van Salman Rushdie, als we toch even in de Indiaanse hoeken zitten. Hoe het is om een vreemde te zijn op een vreemde plek. Ground Beneath Her Feet zou ik dan zeker aanraden. We hebben het al eerder over gehad in deze podcast. Joost, zijn er boeken
wat denk ik, Thomas, wat je niet kan missen is Valeria Luiselli.
Ja, wil ik ook zeggen.
Natuurlijk eerst een boek geschreven. Zeg me hoe dit eindigt.
Vertel me het einde.
Vertel me het einde. Oké, ja. Tell me how it ends in het Engels. En zij is van Mexicaanse komaf en ze werkt in Amerika. En ze heeft een tijd gewerkt als advocaat voor mensen zonder verblijfsvergunning. Dus, en dat boek neemt helemaal de vorm aan van zo'n procedure waar je in Amerika doorheen wil als je doorheen moet als je een verblijfsvergunning wil krijgen. Dus dat boek kan je echt niet missen. En het boek dat ze daarna geschreven heeft, Het Archief van de Verloren Kinderen, gaat ook heel erg, speelt zich af over een gezin, gaat over een gezin, filmmaker en zijn vrouw is ook een soort kunstenaar met het geluid bezig.
Ja, klopt.
En die reizen door het grensgebied van Mexico en Amerika. En het zit ook vol met bespiegelingen over hoe die migratiestromen werken en wat ze veroorzaken.
Het gaat vooral over kinderen, hè, in dit geval. Dus ze heeft het echt speciaal. Daar is het Archief van Verloren Kinderen. Haar kinderen zijn er ook erg van belang, omdat die op een gegeven moment, daar gebeurt iets mee. Nou ja, staat op de achterflap. Oké, die kinderen raken kwijt.
Het titel, ik weet niet.
Ja, precies. I don't know. Maar en ook Vertel me het einde gaat ook over kinderen. Want het is dus opgebouwd uit 40 vragen, volgens mij.
Ja, uit het.
En dat is dus letterlijk dat formulier. Dus die vragen die dan soort van ingevuld moeten worden, maar natuurlijk helemaal niet ingevuld kunnen worden, want iedereen heeft een eigen verhaal dat niet binnen de lijntjes past. Dus ja, Joost, je haalt me de woorden uit de mond.
Nee.
Valeria Luiselli. Ellen, je wilde nog wat zeggen.
Nou ja, weet je, dat is eigenlijk gedwongen migratie, maar je hebt Het Lied en de Waarheid, fantastische roman van Helga Rupsamen.
Heb ik net gekocht?
Ik spoil niks. Het is fantastisch. Okay. Maar laat me weten wat je ervan vindt vanaf je TUI-reis volgende week. Spannend. Maar dat gaat over deels over een jeugd in Indië en het terugmoeten vanwege de omstandigheden en hoe onmogelijk het soms is om te aarden in een land als Nederland waar je dan tegenaan botst. Dus ja, dat vind ik ook een heel knap voorbeeld. Maar goed, je vroeg ook poëzie, Thomas. Dus,
ja, nice, Ellen.
Heerlijk. Goed, jongens, wat gaan wij de volgende keer doen? Hebben we daar al wat over besloten?
Nee,
want de volgende aflevering begint dan begint er gewoon een nieuw seizoen. Het is september.
Oh. Nog nieuw urgenter, Joost.
Nog urgenter dan nog ooit. Nog betere literatuur, nog scherpere meningen.
Nog grappiger.
Nog slechtere woordgrappen.
Meer wij.
Ja, meer. Meer.
Meer jullie.
Meer, ja.
Maar misschien ook meer Merel. Oh, meer Bob. Meer we zullen Merel. Het zien.
Ja, we weten het niet. Tromgeroffel.
Dus je poetst er meer in toe Merel.
Zeg ik hierachter. Ja.
Goed, bedankt voor het luisteren in ieder geval.
Ja, dankjewel jongens.
Als je vragen hebt of heel graag je Fuck, Marry, Kill wil opsturen, dan kan dat naar boekenfm@dasmag. Joost heeft een hele diepe zucht.
Ja,
boekenfm@dasmag.nl. En nou, ik ga even in een bad met ijsklontje stappen, ik want ook. Ik trek dit niet meer.
Ja.
Oké.
Okay. Ik ga in de Amstel nu.
Oké. Doei.
Doei.
Ik moet even de tune doen, hè?
Oh. Merel, je bent zo. Okay. Ja. Sorry. En mail ons ook vanaf wat je doet als je ons luistert. Hartstikke leuk.
Ja.
Oh, dankjewel, Joost. Dankjewel, Merel. Dankjewel, mezelf.
Mijn computer trekt het ook niet.
Dankjewel, hè. Tof.